We gaan beginnen met de voorzang. Want we weten het nog steeds, hè? Spreken is zilver, maar zingen is goud. We zingen uit de bundel, Johannes de Heer, 236, alle drie de coupletten. Dank nu de Heer voor al zijn zegeningen. Prijs mijn ziel de hemelkoning, dat is het volgende lied, 459. 459, vers 1, 3 en 5. het laatste lied van de voorzang is lied 376 en dat is psalm 150. Loof God, loof zijn naam alom. 376, alle drie de coupletten. Gasten in ons midden, allen hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan broeder en zuster Postma. U mag vanavond Gods woord aan ons doorgeven en wij wensen u Gods zegen daarbij toe. Ook willen wij Louis weer bedanken voor de begeleiding van de liederen. Hartelijk dank, Louis. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Johan Schep. Uiteraard bent u daar allen ook weer van harte voor uitgenodigd. Straks bij de uitgang ziet u weer de collectebus staan. Nou, u wordt van harte aanbevolen om daar uw gift in te doen. Na de dienst is er koffie drinken en ruimte voor een goed gesprek. Ook is er een tractatie van onze broeder Gerard en zuster Riek van Bennekom. Afgelopen donderdag 5 juli waren zij 55 jaar getrouwd. En dat willen ze met ons vieren. Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd en God zegen toegewenst. En in het gebed zal hier broeder Posma ook aandacht aan besteden. De bloemen gaan als felicitatie naar het echtpaar van Bennekom. Wij wensen u een gezegende dienst toe en vragen zo mogelijk staande te zingen lied 113. Nou is het de bedoeling dat voor Votum en Groet van 113 vers 2 en 3 worden gezongen. Na Votum en Groet van dezelfde lied, ook 113, 4 en 5. Dan mag u gaan zitten en dan zingen we het lievelingslied van het echtpaar van Bennekom. En dat is 803. Dus voor Votum en Groet 113, 2 en 3. Na Votum en Groet ook 113, 4 en 5. Dan mag u gaan zitten en dan zingen we uit 803, 1, 2 en 4.
Samen zijn is in de naam van God die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die niet loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Zingen we nu de volgende twee van 113, 4 en 5.
Thank you.
En dan willen we nu het lied van broeder en zuster Bennekom, hun lievelingslied zingen. Dat is 803. Geef de heiland het roer in handen. Het eerste, het tweede en het vierde vers. 803, 1, 2 en 4. Zullen we met elkaar bidden? Vader in de hemel, wat is het een grote genade dat we tot u mogen komen. Omdat u een troon van genade hebt. Omdat de Heer Jezus, onze heiland en Heer, dat offer gebracht heeft op het kruis van Golgotha. Voor onze zonden. O Heer, en we danken u dat we door die genade van u dat mogen geloven. Omdat u ons dat geloof geschonken hebt. We zijn zo dankbaar, Heer, dat we uw kinderen mogen zijn. En nu zijn we vanmiddag bijeen, Heer. En u weet van in ieder van ons wie uw kind is. U kent ook hen die nog niet uw kind zijn geworden. Maar Heere, u wilt allen tot u trekken. U zegt, kom. En ik zal u rust geven. En we danken u zo, Heer, dat we nu vanmiddag bij u mogen zijn. En dat we mogen horen wat u ons te zeggen hebt. We willen u vragen, Heer, of het ons hart mag raken. Heer, dat we met open harten zullen horen wat u te zeggen hebt. En dat als we van hier gaan, Heer, dat u ons bemoedigd hebt, verkwikt, getroost, misschien ook vermaand. Maar dat we weten hoe we verder kunnen, Heer. O Heer, dank u wel dat u naar uw belofte hier bent. En dat wij in alle dingen op u mogen rekenen. Heer Jezus, we bidden om die zegen. Die zegen die alleen u kunt geven. En daarom bidden we het u. In Jezus' naam. We willen u ook danken, Heer. Danken voor dat prachtige feest. Dat u bij de broeder en zuster Bennekom hebt gegeven. Dat ze 55 jaar getrouwd zijn. Dat u in al die jaren gespaard hebt en bij elkaar hebt doen zijn. En Heer, we bidden ook voor de rest van de tijd. Dat ze met u mogen wandelen. En dat ze voor vele anderen tot zegen mogen zijn. En dat ook hun huwelijk, Heer, een voorbeeld mag zijn voor allen die hen lief zijn. Dat bidden we u in Jezus' naam en uit genade. Amen. We willen nu met elkaar nog een prachtig lied zingen uit de bundel van Johannes de Heer 170. Hoe zalig verlost te zijn door Jezus' bloed. En daarvan zingen we het eerste en het derde vers. 170 vers 1 en vers 3 met dat prachtige koor O prijs nu zijn liefde macht.
Thank you.
Vanmiddag willen we met elkaar nadenken over de liefde van God. Ik wil met u gaan lezen uit de eerste Johannesbrief, het vierde hoofdstuk, de versen 7 tot en met 17. Dus 1 Johannes 4, vers 7 tot en met 17. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief heeft, moeten wij ook elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst lief gehad heeft. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet, niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. En dan nog één klein gedeelte uit Johannes 13. Het evangelie van Johannes, hoofdstuk 13. De versen 34 en 35. Johannes 13, vers 34 en 35. Daar zegt de Heere Jezus deze woorden. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Misschien is het u misschien ontgaan, maar dit is het enige gebod dat de Heer Jezus heeft gegeven aan de Nieuwtestamentische gemeente. De liefde was ook de kern van de oude wet. Wat is het belangrijkste? Waarin is de wet samengevat? Vroeg eens een fariseer aan de Heer Jezus. En toen mocht hij het antwoord geven. En toen zei God liefhebben boven alles. En de naaste als jezelf. En toen probeerde die fariseeën er nog een beetje onderuit te komen door te vragen, wat is dan de naaste? En kwam die prachtige gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En onze broeder in de voorbijeenkomst, in het gebed voor die tijd, had ook een gedeelte over de liefde uit Matteüs. En daarin staat dan zo duidelijk, dat we zelfs onze vijanden moeten liefhebben. Dat werd in het Oude Testament niet gevraagd, maar het Nieuwe Testament gaat dus veel verder. En dan zult u misschien zeggen, hoe is dat mogelijk? De liefde van God bestond helemaal niet op deze wereld. In de Bijbel en het Nieuwe Testament zijn er in feite drie woorden voor liefde, die wij met wie liefde vertalen, maar die allen een hele andere betekenis hebben. De seksuele aantrekkingskracht wordt daar eros genoemd, en de liefde van mens tot mens wordt filio genoemd. En de liefde van God is de agape of de agape liefde. En die liefde van God, daar wil ik het met u over hebben. De liefde van God beheerst alles wat van God is. Ze is het centrum van ons christen zijn. En hier op aarde was ze totaal niet te vinden. Omdat ze namelijk totaal vreemd is aan de menselijke natuur. Wij kunnen dat gewoon niet. En dat wordt prachtig geïllustreerd als de Heer Jezus dat gesprek met Petrus aangaat nadat hij is opgestaan uit de dood en ze daar bij elkaar zitten met dat kleine vuurtje met die paar vissen en de broodjes, het ontbijt. En dan zegt de Heer tegen Petrus: heb jij mij echt lief? En dan gebruikt hij het woord agape. Met andere woorden, heb je me lief zoals ik jou lief heb? En dan kan Petrus absoluut geen ja zeggen. Omdat hij die liefde nog niet had. Dus hij antwoordt: Heer, u weet dat ik u lief heb met het woord filio. Want dat was de menselijke liefde. En die menselijke liefde, die schiet in de speciale situaties waarin we de druk komen, altijd tekort. Dus op het moment dat hij gezegd had tegen de Heer Jezus, dat zal mij niet gebeuren, dat ik u zal verloochenen, nooit, ik ben bereid met u te sterven. Maar toen puntje bij paaltje kwam, was het op. Geen liefde meer. Zo sterk dat hij met Jezus wilde sterven. Maar wel filio. En dan vraagt de Heer hier het opnieuw. En weer antwoordt hij met dat woord filio. En dan de derde keer, dan gebeurt er iets heel bijzonders. Dan daalt de Heer Jezus af naar het niveau waar Petrus was. Dan gebruikt hij ook dat woord filio. Prachtig, hè? Want de Heer moet altijd naar ons afdalen, wil het goed komen. En daarom moest hij naar deze wereld komen en die menselijke gedaante aannemen. Omdat de liefde uit God is, is het noodzakelijk dat je uit God geboren moet zijn om die liefde te kunnen ontvangen. Je moet zelf totaal veranderen. Dat moest Petrus ook. En dat is alleen maar mogelijk als je niet langer leeft naar jouw oude, ikgerichte natuur, maar leeft uit Gods natuur. Gods natuur is namelijk liefde. Het is het meest wezenlijke kenmerk van God. God is liefde. En dat is zo wonderheerlijk. Van eeuwigheid was hij en is hij liefde. En dat zal nooit veranderen. En nu is de grote vraag, hoe werd dan die liefde van God aan ons geopenbaard? En ieder die de Heer Jezus kent en hem lief heeft, die moet dat antwoord weten. Dus ik vertel u niks nieuws, maar iets wat zo kostbaar is. God heeft zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden, opdat wij zouden leven door hem. Wij waren namelijk van nature dood. En die oude natuur, die is toen de Heer Jezus stierf aan het kruis, meegestorven. Ja, zegt u, maar die is nog springlevend. Daar heb ik nog heel veel last van. Maar als de Heer zegt, je bent met mij gestorven en met mij begraven en je bent met mij opgestaan door een nieuw leven, dan is dat dat hij ons vraagt dat te geloven. Soms moet je maar vragen, Heer, schenk mij dat geloof. Dat je die oude natuur voor dood houdt. Want dan gebeurt dat wonderlijke. Kijk, liefde wordt gezien in wat je geeft. En grote liefde, Gods liefde is enorm, geeft het allerbeste. Het allermooiste. Die grote liefde, die gaf zijn zoon, zijn enige. Omdat zijn zoon zo ook wezenlijk God is, is hij ook liefde. Vader en zoon zijn één door de Heilige Geest. Van eeuwigheid in liefde met elkaar verbonden. En daarom wilde de Heer in zijn gebed, in het hoge priesterlijk gebed, zo ontzettend graag dat datzelfde ons zou beheersen. Zoals u, Vader, en ik één zijn, dat zij ook één zijn. En dat kan alleen door de liefde. De enige mogelijkheid is de liefde. En dat kostbaarste, dat liefde, dat stuurde God naar deze boze wereld, de mensenwereld, die door de vorst van de duisternis geregeerd wordt, en die wereld die vijandig staat tegenover God, de wereld van de zonde en de dood, geeft hij zijn geliefde zoon prijs aan die wereld. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven. En als iemand wist wat hij deed, dan was het God. God weet wat ze met hem zullen doen. God zag het einde van hem aan het kruis. Ja, hij legt hem zelfs dit vreselijke op. Hij, de zondeloze, wordt tot zonde gemaakt. En dat om ons te redden. Ons te redden van de eeuwige dood. Een redding die op geen enkele andere manier mogelijk was. Hij maakte de heilige tot vloek voor ons, om ons van de vloek te bevrijden. Daar staat je verstand toch bij stil. Hoe is dat toch mogelijk? Maar zo werd Gods liefde in zijn onbegrijpelijke grootte aan ons geopenbaard. En dan komt de volgende vraag. Hoe krijgen we nu deel aan die liefde van God? Het heerlijke is nu dat je door bekering en wedergeboorte een kind van God bent geworden, dat die liefde door de Heilige Geest in je hart is uitgestort. Romeinen 5 vers 5. Dat is het wonder. Dat is zo fantastisch. Daar heb ik mensen zien veranderen totaal. En er kan gebeuren dat iemand uit een huwelijk, dat de een dat ontvangt en de ander er niets van moet weten. Dat heb ik diverse keren meegemaakt. En er kwam zijn broeder bij me en zegt, ja, ik ben nu zo ontzettend gelukkig dat ik de Heer Jezus ken. Maar mijn vrouw wil er niks van weten. En daar heb ik tegen hem gezegd, broeder, hou je mond. Maar leef Jezus. En op een dag komt hij bij. Ze vraagt, wat heb je verteld? Mag ik dan antwoord geven? Ik zeg, ja, natuurlijk, dan mag het. En dat ging een aantal weken zo door. En op een gegeven moment zag ik ze allebei binnenlopen. En toen zij tot bekering kwam, heb ik haar gevraagd, hoe komt dat nou? Ze zegt, ik wist dat ik een lieve man had, maar zo die nu geworden is, Dat kan geen mens. Iemand zo veranderen. En dat is nou die liefde van God die in zijn hart uitgestort was. Die stille en zachtmoedige geest die kostbaar is voor het oog van God. Wij willen zo graag mensen bekeren en we denken dat het met een overvloed van woorden moet, maar ze moeten het zien. Aan ons dat we Jezus lief hebben. En dat we die persoon lief hebben. Ook al is hij nog zo moeilijk voor ons. En daardoor krijgen we deel aan die liefde. En die liefde, dat is zoiets geweldigs, want daar krijg je deel mee. Hoort u goed, aan de godsnatuur. Aan zijn karakter. In 1 Johannes 4 vers 16 hebben we het gelezen. En wij hebben de liefde die God ons heeft gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Natuurlijk is God in de hemel. Maar door zijn geest woont hij in ons. En die geest, die geeft zulke geweldige mogelijkheden. En als je iemand niet lief kunt hebben, dan moet je vragen, Heer, geef mij de liefde die u voor die persoon hebt. En als je dat eerlijk vraagt, dan gebeurt er absoluut een wonder. Dat geef ik op een briefje. Want God wil niets liever dan zijn liefde door laten stromen door jou heen. Zodat er stromen van levend water uit je binnenste komen. En wat heeft de mens van vandaag af meer behoefte aan dan werkelijk echte, onbaatzuchtige liefde? En daarom is het van het grootste belang dat wij wandelen naar de geest en niet naar die eigen natuur. Want alleen dan is het mogelijk dat die liefde van God ons leven is. De weg van de liefde is de beste weg. We kunnen niet mislukken als we in de liefde wandelen. Op die weg worden we overwinnaars, al lijkt het van buiten vaak dat we verliezers zijn. En denk maar aan de Heer Jezus. Hoe overwon de Heer Jezus? Het leek dat hij verliezer was daar aan het kruis van Golgotha, maar hij was de overwinnaar. De weg van God is een totaal andere weg dan wij mensen denken. De weg is van lijden tot heerlijkheid. Dat is zo prachtig, hè? 1 Johannes 4 vers 4 staat: lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. En dan zeg ik even wat daar overwonnen werd, want dat staat in de vorige verse. Dat waren de verkeerde geesten, want hij die in u is, is groter dan die in de wereld is. En de wereld, dat is de boze. Een ander vers staat, je hebt de boze overwonnen. Ja, niet wij in onze krachten, kan hij. Maar hij. En is dat niet heerlijk dat je weet dat hij die in je woont sterker is dan die in de wereld is? Waar moet je dan nog bang voor zijn? En wat zijn nou de kenmerken van die liefde? En lieve mensen, de Bijbel vertelt ons die kenmerken. En ik wil die graag met u lezen. Ze staan in 1 Korinthe 13 vers 4 tot en met 13. En als we dat nou samen lezen, dan zeg ik hoe het staat in de herziene Statenvertaling, maar dan lees ik er soms een andere vertaling meteen achteraan. Om het nog wat duidelijker te maken wat daar bedoeld is. De liefde is geduldig. Ze is vriendelijk. Ze is vol goedheid. De liefde is niet jaloers. Dat wil zeggen, het is niet afgunstig. De liefde pronkt niet. Een andere vertaling zegt, de liefde schept niet op. Ze doet niet gewichtig. Ze vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. Ze handelt niet ongepast, ze is niet grof, ze zegt of doet geen onaardige dingen. Ze zoekt niet haar eigen belang. Ze denkt niet alleen in zichzelf, ze is niet zelfzuchtig. Ze wordt niet verbitterd. Ze laat zich niet boos maken. Ze denkt geen kwaad. Ze rekent het kwade niet aan. Ze vergeeft als een ander iets verkeerds heeft gedaan. Ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid. Of ze is niet blij met oneerlijke dingen. Maar verheugt zich over de waarheid. Ze bedekt alle dingen. Ze denkt altijd het beste van de ander. Ze gelooft alle dingen. Ze hoopt alle dingen. Ze verdraagt alle dingen. En nu let op. De liefde vergaat nooit. In alles volhardt ze. Wat de profetieën betreft, ze zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, ze zullen ophouden. Wat kennis betreft, ze zal teniet gedaan worden. Want onze kennis schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Want wij kennen te delen en we profeteren te delen. Maar wanneer het volmaakte gekomen zal zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. In het begin van dit hoofdstuk schrijft de apostel Paulus over alle geestelijke gaven en zelfofferen die hem niet zouden helpen als hij de liefde van God niet had. Niet dat hij daarmee zeggen wil dat die geestelijke gaven niet belangrijk zijn, integendeel, maar wel dat ze zonder van de liefde van God niets betekenen. Achter alles wat we doen moet de drijfveer de liefde van God zijn. Over de volgende zin moet u even nadenken. Elke zonde is een zonde tegen de liefde. Er bestaat geen zonde die de liefde geen geweld aandoet. Hoe leert God ons nu in die liefde te groeien? De praktijk. Als we begrijpen dat het die liefdedienst is waar het in het koninkrijk van God allemaal om draait, dan begrijpen we het belang van Gods opvoeding daarin. Welke middelen en omstandigheden gebruikt God daarvoor? In feite al onze contacten met mensen. Het huwelijk. Het gezin, de gemeente, je collega's op het werk, je buren, je vrienden. In iedere situatie waar je met mensen in contact komt, wordt van jou gevraagd of je wandelt in de liefde. God gebruikt ook lichamelijke beproevingen, zoals ziekte en omstandigheden van verlies. En tegenslag. Blijven we dan in de liefde? Als je aan de vervolgde christenen denkt, dan is er een gedachte die u misschien vreemd vindt, maar in de Bijbel heel vaak voorkomt. Dat wanneer ze vervolgd worden om de naam van de Heer Jezus, dat ze daar dankbaar en blij voor moeten zijn. Om dan waardig gekeurd te zijn, om daarvoor vervolgd te worden. Niet als je verkeerd gedaan hebt, maar als je met Jezus wandelt. En de Heer Jezus heeft gezegd, mij hebben ze gehaat, jou zullen ze ook haten in deze wereld. En dat gaan we het liefst allemaal uit de weg. Maar er is iets heel merkwaardigs. Dat je ziet dat de mensen die daar ondergaan, ik heb er laatst een heel stuk over gelezen, dat zij getuigen dat juist daar in de gevangenis, bij de martelingen, de Heer Jezus de meest aanwezig is. En ze getuigen dan van iets heel bijzonders. Zij noemen dat het getuigenis van de vierde man. En daar bedoelen ze mee, toen in die vurige oven die drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, daar in het vuur wandelden, toen was daar die vierde man. En Nebukadnezar zegt, we hebben er toch drie in het vuur gegooid, ik zie er vier. De engel van de Heere was daar. En dat getuigen ze vaak van in de gevangenis. Dat getuigen ze van wanneer ze gemarteld en geslagen wordt, dat ze het soms niet eens voelen. Want Jezus is erbij. Die zal je nooit in de steek laten. Nooit. En nu is het zo, dat die situatie waarin we komen, dat God wil dat we er doorheen komen. Als we in die liefde leven, brengen we vruchten daarvan voort. Ze worden gevonden in onze daden en onze woorden. Liefde is God in actie. God had zo lief dat hij handelde. Genade is liefde in werking. In 2 Thessalonicenzen 1 vers 3 staat, wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. Het moet groeien. En God wil het laten groeien. Dat was precies waar de Heer Jezus om gebeden had in het hoge priesterlijke gebed. Ik in hen en uw Vader in mij, opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Waarin zit de eenheid van de kinderen van God? Dat ze dezelfde heiland kennen. Dat ze wedergeboren zijn door dezelfde geest. En nu zeg ik misschien iets wat u even tot nadenken moet stemmen. En wat u misschien ook wel moeilijk vindt. Want het gaat in de plaats, niet in de eerste plaats om de leer, maar om het leven. Wij hebben altijd de neiging te zeggen, wie het met ons eens zit over bepaalde gedachten, daar kunnen we mee verder. Maar de Heer ziet al die kinderen in allerlei denominaties als één geheel. Zouden wij dat dan ook niet moeten doen? Dat we echt de kinderen van God, ook al zijn ze van een andere huidskleur, al hebben ze andere gewoonten, al hebben ze op bepaalde punten misschien wat andere gedachten, maar het gaat om zijn ze kind van God. Dat is de kern. En wij kunnen alle denominaties niet meer uitschakelen, maar we kunnen als persoon ieder lief hebben die Jezus lief heeft. Heerlijk is dat, hè? Dat is zo bevrijdend. Ik was een keer in een ver land. En dan moest ik iemand vinden. Hij had een bepaalde naam. En verder wist ik niks. Ik had alleen een adres, niet van zijn woonplek. Maar een adres waar ze in het geheim samenkwamen. En toen dacht ik, hoe moet dit? En ik heb het de Heere gevraagd. Het adres wat ik namelijk zocht, bestond niet. Dan heb je een probleem. En toen werd me duidelijk dat ik mijn ogen open moest doen en naar de overkant kijken en dat daar iemand stond die wenkte. En inderdaad, daar stond iemand die wenkte. Die zei niks, maar ik moest hem volgen. En ik liep. We klommen in een oud pakhuis ergens een trapje op. En helemaal boven, daar was een klein zaaltje en daar waren wat stoelen. En daar lag één man op de knieën te bidden. En ik ging naast hem. En die persoon heeft niets tegen me gezegd, alleen maar een vinger gewezen. En toen we opstonden, We verstonden elkaars taal niet, maar de liefde. De liefdestaal. Je gaat er dwars doorheen. En wat je dan beleeft met elkaar. De blijdschap, de vreugde. En iedere keer kwamen er weer een paar mensen binnendruppelen. Hè? Tot het zaaltje vol was. En de dochter van die man die kon goed Engels spreken. Dus dan kon ik gewoon daar preken en de mensen toespreken. En daarna kwamen ze allemaal omhelzen. De tranen liepen over hun wangen. Want ze waren niet vergeten. Dat is zoiets. Dat kan alleen de liefde van God die samenbindt. Wat zou nou het betekenen? Daar moet u eens even over nadenken. Als de liefde de overhand krijgt in de gemeente. Waar we samenkomen. Oh, dan verandert het een hoop hoor. De liefde beschermt namelijk het huwelijk, de liefde beschermt het gezin, de liefde beschermt de moederschap, de liefde beschermt de vaderschap, die liefde beschermt de kinderen en die liefde brengt de zelfzucht tot stilstand. Prachtig. Ze behoedt het gezinsleven voor verval. Waar liefde woont, zongen we vroeger, gebied de Heer zijn zegen. Liefde maakt een gezin mooi. En daarom ben je zo blij als je zo'n echtpaar hoort, 55 jaar bij elkaar gebleven, dankzij de liefde van God. Dat is toch prachtig. Liefde maakt het allemaal zo totaal anders. Daar waar liefde heerst, wordt geen ruzie gemaakt. Daar worden de lasten van de zwakken gedragen. Waar de liefde is, is geen achterdocht, geen jaloersheid. Liefde voorkomt echtscheiding. Waar liefde is, zoeken we vaders wil die het beste is voor ieder die we ontmoeten. Die liefde is ook het cement tussen de levende stenen. Wij worden allemaal als levende stenen ingevoegd in dat geweldige huis van God. Want de gemeente is Gods tempel. Daar woont hij in. En die is niet gebouwd met stenen van dit soort muren, maar die is gebouwd met levende stenen. Eén keer was ik op evangelisatie bezig met een andere gemeente, een andere kerk, waar ook een team van was en we zouden met elkaar daar een heerlijke evangelisatieavond op een camping hebben. En toen ik s'avonds te kwam met mijn jeugdgroep daar aankomt, toen zeiden ze, het kan niet doorgaan. Want de dominee is geweest en de dominee heeft gezegd, de enige ware kerk staat daar en daar. Dat vond ik verschrikkelijk jammer en verdrietig. Toen zei ik, ja maar de kerk van God is toch niet gebouwd uit bakstenen. Het is zo erg als we niet datgene kunnen doen wat de Heer wil dat we doen, doordat we niet in de liefde zijn. En het niet herkennen. En daarom is dat zo heerlijk. In de Romeinen 12 vers 9a staat, laat de liefde ongeveinsd zijn. Dat betekent, het moet echt wezen. En in vers 10a gaat het verder. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. We zijn namelijk volkomen afhankelijk van de Heer. In Filippenzen 4 vers 13 staat, alle dingen zijn mogelijk door degene die gelooft. Wat de mogelijkheden zijn er dan om in de liefde te wandelen? Alle dingen zijn mogelijk door Christus die mij kracht geeft. En in Filippenzen 2 vers 13, het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Dus God moet het doen. We zijn afhankelijk. We kunnen het zelf niet. En dat moeten we ook eerlijk erkennen. En als je met iemand problemen hebt, dan zeg je, Heere, geef mij de liefde die u voor die persoon hebt. Dat maakt het zo anders. Hebt u het ooit meegemaakt dat u met uw collega overhoop lag? Of dat ze u het kwalijk namen dat u getuigde? De liefde heeft ook enorme draagkracht. Ze kan dragen en ze kan verdragen. En dragen betekent de last van een ander helpen dragen. Verdragen is wat moeilijk is van die ander en dat die ander niet toerekenen. In Efeze 4 vers 1 en tot en met 3 staat, worden we daartoe opgeroepen tot een wandel die de roeping waarmee we geroepen zijn waardig is in alle nederigheid, in zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en ons te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Die liefde maakt ook verzoening mogelijk. Ja, nu ga ik iets zeggen wat misschien helemaal soms tegen het zere been is. Is niet zo erg hoor. Verzoening wordt namelijk mogelijk als de liefde je ertoe brengt schuld te erkennen. Maar dan ga ik nog een stap verder. Die liefde maakt het mogelijk zelf de schuld van de ander op je te nemen. Al heb je die niet verdiend. Want dat deed Jezus. Mijn schuld, die hij niet verdiende, heeft hij op zich genomen. En dat ontroert me nog steeds. Vind ik zo fantastisch. En als we zijn beelddragers zijn, kunnen we dat. Door zijn kracht. Want hij kan het. Hij kan het door ons heen. Ik maakte dus een keer mee dat mensen naar elkaar toe kwamen en zich verzoenden. De weg ernaartoe was ontzettend lang. En ik had met beide partijen gesprekken gehad. Hielp niks hoor. Ieder blijft op zijn gelijk staan. Totdat God ze door elkaar schudde. En dat was niet zachtzinnig hoe hij dat deed. Maar toen kwamen ze tot dat punt zich met elkaar te verzoenen. En wat hebben die dag toen op een geweldige manier avondmaal gevierd. Begrijpt u het? Dat kan. Die liefde maakt het mogelijk te vergeven wat je zo moeilijk vergeven kan. We hebben de mensen vaak bekeken met de ogen die geregeerd werden door menselijke overwegingen. Wij beoordelen vaak met onze ideeën. Maar als we in de liefde wandelen, dan zien we de mensen zoals de Vader ze ziet. Onze hemelse Vader. En daarvan staat, die laat het regenen over bozen en goeden. De Heer zegt in Johannes 14 vers 34, een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Moet u ook elkaar lief hebben. Dat is een gebod. Zoals ik u lief gehad heb, je vraagt je misschien af, hoe is het mogelijk? Petrus zegt, we moeten elkaar vurig lief hebben uit een rein hart. Wat was Petrus totaal veranderd? Toen die liefde in zijn hart werd uitgestort. Eerst was hij zo bang geweest voor dat Sanhedrin. Maar de liefde had de vrees eruit gedreven. En toen hij weer voor hen stond, zegt hij, wie moet ik nou meer gehoorzamen? Zegt u het zelf maar. God of jullie? Niet onze eigen inspanning om lief te hebben zoals God het wil zal ons helpen. Nee, de oplossing kunnen wij alleen als Gods bedoeling in ons komt. En hoe doet God dat? Hij geeft u een nieuw hart. een nieuw hart. In Ezechiël 36, vers 26 en 27 belooft God iets heerlijks aan zijn volk Israël. Daar zegt hij, dan zal ik u een nieuw hart geven, een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en een hart van steen wegnemen en uw hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. En dat is nou Gods antwoord op de noodkreet van de psalmist in Psalm 51 vers 12. Daar zegt hij, schep mij een rein hart, o Heer. Een hart van steen moet eruit. En vernieuw in mij binnenste een standvastige geest. Het volk Israël had een wet met geboden en voorschriften op stenen tafelen. En daarvoor had God met hen een verbond gesloten. En dat verbond was van buitenaf. En door hun hart van steen konden ze het hele verbond niet houden. Het lukte gewoon niet. En daarom de roep om een nieuw hart en een standvastige geest. En God belooft hun in de toekomst een nieuw verbond met hen te sluiten. Jeremia 31, vers 31 staat die belofte. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda, een nieuw verbond zal sluiten. Want het oude werkte niet. Niet omdat het verbond niet goed was, van Gods kant was het helemaal prima. Hij had hen getrouwd. Hij hield zich aan zijn huwelijk. Maar zij niet. En hoe kwam dat nou? Omdat ze niet konden. En daar moesten eindeloos offers gebracht worden om elke keer weer, daar waar ze in de fout gegaan waren, vergeving te ontvangen. Dat bleef maar doorgaan. Een nieuw verbond. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Ja. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal, en hoort u het, mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Een nieuw verbond en een nieuw hart. Het oude verbond was een verbond van buitenaf. Het nieuwe verbond is een drang van binnenuit. En dat is mogelijk omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort. En hoe heerlijk is het dat wij als kinderen van God mogen leven met en door dat nieuwe verbond. De Heer Jezus zegt bij het laatste avondmaal in Lucas 22 vers 20. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dat voor u vergoten wordt. O mensen, wat is dat geweldig dat wij niet onder het oude verbond vallen, maar onder het nieuwe. Dat is zoiets prachtigs. Dat is zoiets om dankbaar voor te zijn. En in de Hebreeën staat dat de Heer Jezus de middelaar is van een nieuw verbond in zijn bloed. Als de Heer Jezus voor u en mij pleit, als de Satan ons aanklaagt, dat doet hij voortdurend, hè. Hij voortdurend de kinderen van God aanklaagt. Maar dan pleit de Heer Jezus niet op iets wat wij gedaan hebben, maar hij pleit op dat offer dat hij gebracht heeft, zijn vergoten bloed. Volkomen voldoende. Door zijn bloed gereinigd en geheiligd ziet God je aan in Jezus Christus. Wat is dat heerlijk, hè? En hoe houdt hij van de Heer Jezus? En hoe houdt hij van u? Prachtig. En ook op ons werk, in contact met collega's, met de baas, zal de liefde enorm verschil maken. De liefde spoort ons aan. De apostel Paulus zegt in 2 Korinther 5 vers 14, de liefde van Christus dringt ons. Dat is die drang van binnenuit. De liefde had hem overmeesterd. had hem overstelpt, had de overhand in hem gekregen en die liefde spoorde hem aan en hij wenste dat het ook met zijn lezer zou gebeuren. En daarom bidt hij in Filippenzen 1 vers 9, ik bid dat, ja wat bidt hij dan? Ik bid dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Het moest groeien. Als die liefde ons beheerst, ook op onze werkplek, zal het zeker vragen oproepen. Dan loop je met iemand nog eens een mijl verder. Dan draag je een stukje van zijn last. En dat is ook zo als je die houding hebt naar je buren. En als je zaken bent naar je klanten. Ik ken zakenmensen die zo vol van de liefde van de Heer zijn, dat die klanten merken dat ze op een hele goede manier behandeld worden. Eerlijk, zuiver. Waar vind je dat vandaag nog? U mag het zeggen. En dat is zo prachtig. Die aanraking met anderen is dus onze oefenschool. Voor ons een oefening, maar voor hen een zegen. En blijf daarom in zijn liefde. En dat geeft zoveel vreugde. De liefde doet ons ook verlangen naar de ontmoeting met de Heer Jezus. Ja, wat is er logisch? Ik hoor vaak gelovigen zeggen, ja, ik vind het leven zo moeilijk worden en er gebeurt zoveel in de wereld. Ik wou maar dat de Heer Jezus kwam. Maar het werkelijke verlangen naar de Heer Jezus komt voort uit liefde. Dat we hem dan mogen zien van aangezicht tot aangezicht, die alles voor ons over had. Hebt u dat verlangen? En vaak denk ik, vandaag Heer, of vannacht Heer. Want het kan je zo ontzettend verlangend maken om die Heer Jezus te ontmoeten. In het Hoge Lied staat dat zo prachtig, de liefde van de bruid tot de bruidegom. En wij als kinderen van God zijn de bruid. En de bruid verlangt naar de bruidegom. Dat is toch de meest natuurlijke zaak van de wereld, zou je kunnen zeggen. Maar wat is dat nog veel bijzonder, veel groter als het is tussen het kind van God en zijn Heer. En daarom, onverdeelde liefde voor hem, geeft het juiste verlangen. Je bent gelukkig als je weet wat de liefde van Jezus betekent. En als je jezelf voor hem wegcijfert. Je moet alles opzij zetten voor hem, omdat je meer van Jezus moet houden dan van iets of iemand anders. Arm geworden is de Heer Jezus. Alles opgegeven. Om jou te kunnen redden. Moeten wij dan niet alles over hebben voor hem? Niets kan ons van die liefde scheiden. Geen enkele omstandigheid, hoe moeilijk ook. En dan wil ik eindigen met een verhaaltje. Er is een mevrouw geweest, die heette Margaret Fischbach Powers. En die schreef daarover een heel bekend geworden soortement van ervaring. En die ervaring die noemen veel mensen de voetstappen in het zand. Velen van u kennen misschien wel dat. Ze schrijft, op een nacht had ik een droom. Ik liep langs het strand met mijn Heer. Aan de donkere hemel speelde zich de film van mijn leven af. Bij elke scène zag ik twee voetsporen in het zand van mij en van mijn Heer. En toen de laatste scène uit mijn leven voorbij flitste, keek ik om naar de voetsporen in het zand. Er was maar één paar. Ik realiseerde me dat in de zwaarste, donkerste tijden van mijn leven er maar één paar voetsporen was. En dat zat me dwars. En ik legde de Heer mijn dilemma voor. Heer, u hebt beloofd toen ik besloot u te volgen, dat u de hele weg bij me zou zijn en met me zou spreken. Maar juist in de moeilijkste tijden van mijn leven is er maar één paar voetsporen. Heer, ik begrijp het niet. Waarom liet u me in de steek? Juist toen had ik u zo nodig. En dan fluistert de Heer haar toe. Mijn lief kind, ik hou van jou en zal je nooit verlaten. Nooit en te nimmer. In moeilijkheden en beproevingen ben ik bij je. En toen jij maar één paar voetsporen zag, toen droog ik je. Zo is hij. Hij heeft je lief en heeft zichzelf voor je overgegeven. Galaten 2 vers 20b. Hij is het hoofd van de nieuwe schepping. De Heer Jezus zei tegen de laatste avondmaal. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent. Als u liefde hebt onder elkaar. Amen. Zullen we samen danken. Vader in de hemel, hoe kunnen wij u danken voor die ongelooflijke liefde die u ons hebt getoond in de gave van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die alles verliet, al zijn rijkdom, al de heerlijkheid van de hemel, en die kwam voor ons in deze donkere wereld om uw wil te doen. En uw wil was dat hij zou sterven in onze plaats. Dat hij zou dragen de vloek die wij hadden verdiend. O Vader, we willen u danken voor die allergrootste liefdegave. We willen u danken, Heer Jezus, dat u het tot het einde hebt volbracht. Dat woord dat u hebt uitgeroepen, het is volbracht. En wat heerlijk dat u bent opgestaan. En dat u leeft en dat u regeert. En dat we weten dat u niets uit de hand loopt. O Heer. En dat we mogen uitzien naar uw komst. Uw komst om uw gemeente thuis te brengen. In het vaderhuis met de vele woningen. U hebt het gezegd, ik wil dat waar ik ben ook zij zullen zijn die u mij gegeven hebt. Wat danken we u, Heer, dat u ons leven bent binnengekomen. Dat u ons eerst hebt lief gehad. En dat wij u nu mogen lief hebben, omdat u die liefde in ons hart hebt uitgestort. Daar willen we u voor prijzen. En wilt u dan met ons gaan, Heer. En het ons steeds weer bewust maken. Wie wij zijn. Door genade alleen. Amen. Ik zou nu graag met u een lied willen zingen. 548 uit de bundel van Johan de Heer. Een heel bekend lied. Het eerste en de tweede vers. Liefde was het onuitputtelijk. Liefde en goedheid eindeloos groot. 548, de beide versen.
Thank you.
de liefde van God en de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap, de kracht en de leiding van de Heilige Geest zijn met ieder van ons om hem naar waarde te wandelen. Amen. We zingen nu nog een slotlied. En dan straks is daar ook, als je daaraan denken wil, het offerblok. We zingen een prachtig lied, 548. Het is lied 404. En daarvan zingen we de eerste, het tweede en het derde vers. 404. Hart aan hart en één in Jezus. Nog een gelegenheid om elkaar te spreken en een kopje koffie te drinken of misschien ook wel thee, ik weet het niet.